Welkom bij Radio Maria. Langs de Blauwe Donau,
een programma van Radio Maria.
Met de steun van Radio Maria Hongarije. Naar aanleiding van het Eucharistisch Congres in Budapest.
Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden, hartelijk welkom in de geschiedenis van Hongarije. En zoals we reeds enkele markante figuren tegenkwamen in de Hongaarse geschiedenis, gaan we er voor deze uitzending er nog eens drie oppikken die trouwens samen iets gemeen hebben. Leo Szilárd werd op 11 februari 1898 geboren in de Hongaarse hoofdstad Budapest uit een Joodse familie. Zijn vader was ingenieur. Als oudste van drie kinderen had Leo als kind een zwakke gezondheid en werd daarom een aantal jaren door zijn moeder thuis onderwezen. Dat natuurwetenschappen hem al fel interesseerde, was te zien hoe hij op 13-jarige leeftijd een draadloze telegraaf thuis installeerde om te kunnen communiceren met zijn broers vanuit hun kamers. Na zijn middelbaar vervolgde hij zijn studies aan de Technische Universiteit in Budapest. Ook ten gevolge van Wereldoorlog I werd hij onder de wapens geroepen, maar omwille van gezondheid snel ontslagen. In 1919 verliet hij Hongarije wegens het toenemende antisemitisme en de instelling van een numerus clausus voor Joden aan Hongaarse universiteiten. En alzo studeerde hij natuurkunde verder aan de Technische Universiteit van Berlijn en kreeg onder andere les van Albert Einstein, Max Planck en Max von Laue, alle drie bekroond met een Nobelprijs. Zijn proefschrift over thermodynamica in 1922 bekwam een uitstekende beoordeling van niemand minder dan Einstein en werd gevolgd in 1923 door een doctoraat in de natuurkunde. Leo Szilárd werd in 1924 assistent van professor von Laue en later docent aan het Instituut voor Theoretische Fysica van de Universiteit van Berlijn. Tevens werkte hij aan vele uitvindingen zoals de lineaire deeltjesversneller, wat nu gebruikt wordt in de radiotherapie om tumoren af te remmen, maar ook in de kernchemie. Of bijvoorbeeld in 1926 werkte hij samen met Albert Einstein aan een koelkast zonder bewegende delen, de zogenaamde Einstein-Szilárd koelkast. Deze absorptiekoelmachine werkte op gas onder constante druk, waarbij het geen elektriciteit nodig had en dus zeer geschikt voor in arme gebieden. Toen Hitler aan de macht kwam in Duitsland, vluchtte Leo Szilárd naar Londen en Oxford. Daar verdiepte hij zich in de kernsplijting, waarvoor hij in 1934 een patent indiende. In 1938 accepteerde hij een aanbieding om onderzoek te doen aan de Columbia Universiteit in New York, waar hij samenwerkte met de Italiaanse wetenschapper Enrico Fermi, de ontwikkelaar van de eerste kernreactor, waarvoor deze de Nobelprijs won. Ondertussen was in Europa Wereldoorlog II volop aan de gang. Samen met zijn mede-Hongaarse landgenoten Edward Teller en Eugene Wigner schreef Leo Szilard een vertrouwelijke brief aan president Franklin Roosevelt over de mogelijkheid van kernwapens, omdat de nazi's begonnen waren aan een kernwapenprogramma. Ook Albert Einstein ondertekende deze brief. Roosevelt nam het advies over en stelde een adviescommissie in dat het begin vormde van het uiteindelijke Manhattan-project. Dit was een zeer geheime operatie geleid door de Verenigde Staten, Canada en Engeland voor het vervaardigen van een atoombom op geheime locaties. Maar toen in maart 1945 het duidelijk werd dat de geallieerden Nazi-Duitsland zouden verslaan, begonnen enkele natuurkundigen, waaronder Leo Szilard, te twijfelen of het inzetten van atoombommen als militair wapen wel ethisch verantwoord was. Leo Szilard schreef daartoe een brief aan president Roosevelt en vroeg Einstein om een ontmoeting te regelen. Maar Roosevelt overleed plots en alzo vond de ontmoeting nooit plaats. Na de overgave van Nazi-Duitsland op 8 mei 1945 werd door een groep natuurkundigen een rapport opgesteld voor president Truman met hetzelfde verzoek om alles te demonteren, maar zonder gevolg. Uiteindelijk stelde Leo Szilard een petitie op voor de president, ondertekend door 155 wetenschappers werkzaam aan het Manhattan-project. Echter, deze petitie heeft Truman nooit bereikt, omdat hoge ambtenaren van mening waren dat de kwestie van het al dan niet gebruiken van de atoombom was besproken en opgelost. En alzo in datzelfde jaar nog, op 6 en 9 augustus 1945, werden de twee atoombommen afgeworpen boven Hiroshima en Nagasaki. De oorlog eindigde een week later. Het jaar daarop creëerde Leo Szilard samen met Albert Einstein het Emergency Committee of Atomic Scientist, met de bedoeling het publiek te waarschuwen voor de gevaren van kernwapens en om het vreedzaam gebruik van kernenergie te bevorderen. Onder de wetenschappers deed het volgende grappige verhaal de ronde. In het nucleaire onderzoekscentrum in Los Alamos werkten in de jaren 40 van de vorige eeuw 5 beroemde Hongaarse wetenschappers, waaronder Leo Szilard. Iedereen bewonderde hun werk, maar niemand verstond hun taal omdat ze onder elkaar het Hongaars spraken. En toen eens het onderwerp van eventuele buitenaardse wezens ter sprake kwam, verklaarde Leo Szilard dat ze er al zijn, maar dat ze beweren dat ze Hongaren zijn. Vandaar dat rare accent. Leo Szilard overleed in 1964 in Californië en bij de 100ste verjaardag van zijn geboorte werd in het Hongaarse parlement een herdenkingsconferentie georganiseerd en een derde van zijn as werd begraven op de Nationale Begraafplaats van Budapest. Een tweede wetenschapper en tijdgenoot was Janos Neumann. Hij werd geboren op 28 december 1903 in Budapest. Zijn vader was advocaat en het gezin vertoefde in de intellectuele kringen. Hij was een wonderkind die reeds kon lezen op de leeftijd van 2 jaar en op zijn 6 jaar met zijn vader kon converseren in het Oud-Grieks en zelfs delingen maken met een getal van 8 cijfers. Tevens bezat Janos een kolossaal geheugen waarbij hij hele pagina's van boeken kon opzeggen die hij had gelezen. Reeds op 22-jarige leeftijd promoveerde hij in de wiskunde, natuurkunde en scheikunde aan de Universiteit van Budapest. Terzelfde tijd in Zürich behaalde hij een graad in de chemische technologie en werd de jongste docent ter wereld in Berlijn en Hamburg en tevens verbonden aan de Universiteit van Göttingen, gastprofessor aan de Princeton University in het Amerikaanse New Jersey enzovoort. Als wiskundige schreef Neumann 124 studies op hoog niveau, maar ik bespaar jullie en mezelf de complexe inhoud. In de jaren 30 verhuist hij naar de Verenigde Staten samen met zijn moeder en broers en verengelst zijn naam naar John von Neumann, de naam waarmee hij later beroemd werd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte het Amerikaanse leger gebruik van Neumanns wiskundige en fysieke kennis. Ook hij werd betrokken bij het Manhattan-project, zoals Leo Szilard, die we zojuist doorlichten. Hij was overtuigd dat alleen de Verenigde Staten in staat waren zowel het nazisme als het Sovjet-communisme te overwinnen. Tijdens de oorlog was hij trouwens regelmatig raadgever bij de CIA. Maar vooral kunnen we hem wel beschouwen als de voorloper van de informatica of de hedendaagse computers. Trouwens, in een straat in Budapest waar hij zijn jeugd doorbrak, staat een bord met de vermelding van zijn naam en de tekst de pionier van de informatica. In 1945 werd hij inderdaad computerprogrammadirecteur. Hij beschreef een eerste logisch ontwerp van een computer, de von Neumann-architectuur. En daarbinnen zat er wat we horen bij de hedendaagse PC's: verwerkingseenheid, processor, besturingseenheid, geheugen, in- en output enzovoort. Maar in die tijd waren het immense grote machines. Deze uitstekende Hongaarse geleerde werd verkozen tot eredokter van verschillende universiteiten, niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in München, Amsterdam, Rome, Milaan, Lima enzovoort. John von Neumann stierf reeds in 1957 aan botkanker die hij mogelijk opliep door de stralingen tijdens testen met atoom- en waterstofbommen. Overigens stierven opvallend veel natuurkundigen en technici aan kanker in de eerste helft van de 20e eeuw die in een dergelijk milieu hadden gewerkt. Een maankrater en een kleine planeet dragen zijn naam, evenals verschillende straten en een hoger onderwijsinstelling in Hongarije. En tenslotte een derde wetenschapper die we bezoeken is een meer controversiële persoon. Professor Edward Teller. Hij werd op 15 januari 1908 in Boedapest geboren als zoon van een advocaat van Joods-Hongaarse afkomst en een moeder die zeer goed piano speelde en 5 talen machtig was. Na zijn middelbaar studeerde hij kort aan de Technische Universiteit van Boedapest. Maar wegens de moeilijke, wankele situatie in Hongarije vervolgde hij vanaf 1926 zijn studies natuurkunde in Duitsland. In München geraakte hij betrokken in een auto-ongeluk en verloor zijn linkervoet die werd vervangen door een prothese. In 1930 volgde een doctoraat onder leiding van Nobelprijswinnaar Werner Heisenberg, een van de grondleggers van de kwantummechanica, en werd hij onderzoeker aan de Universiteit van Göttingen. Samen met zijn collega ontdekten ze het Jahn-Teller-effect, een wet die de structuur van moleculen beïnvloedt. Maar ondertussen is Hitler aan de macht en verlaat hij, net als vele wetenschappers, Duitsland met de hulp van een Joodse reddingorganisatie. Na omzwervingen in Italië, Engeland en Denemarken komt hij in 1935 terecht in de George Washington University in de Verenigde Staten als professor in de natuurkunde, waar hij gespecialiseerd is in de kwantummechanica, maar ook in de kernenergie, de voortplanting van schokgolven, wat later kon gebruikt worden om een raket in de lucht te laten penetreren enzovoort. En zo geraakt ook hij betrokken bij het Manhattan-project tijdens Wereldoorlog II. Hem kan je uiteindelijk noemen de vader van de waterstofbom. Maar hij gaat nogal zeer radicaal te werk wegens zijn zeer uitgesproken vijandigheid tegenover het Sovjet-imperialisme. Hij was daarom de grote pleitbezorger van het opzetten van een groot Amerikaans nucleair verdedigingsprogramma, zoals het bekende Star Wars-programma onder president Reagan. Maar door zijn houding komt hij vele keren zelfs zeer heftig in botsing met zijn meer pacifistische collega's. In 1990 werd hij erelid van de Hongaarse Academie van Wetenschappen. Hij overleed in 2003 op 95-jarige leeftijd. Hij wordt vaak bekeken als het model voor de film van Stanley Kubrick uit 1964, Dr. Strangelove of hoe ik mijn twijfel overwon en de bom leerde liefhebben. We luisteren een stukje uit de film van deze satirefilm van Stanley Kubrick over de Koude Oorlog.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
István Rigutsi. Een zwerver voor God. U verteld door Mark van Horik.
Priester István Rigutsi is dus nog steeds zeer actief onder zijn weeskinderen in de stad Vaats en het gehucht Kis Vaats. Maar de situatie wordt met de dag grimmiger. In juni 1948 waren al 6500 katholieke scholen en andere inrichtingen in Hongarije genationaliseerd, uiteraard omwille van ideologische overwegingen. In Brugge werd de VZW het werk der Arendjongskens opgericht, die eigenares werd van alle bezittingen en waardoor deze nationalisatie min of meer kon worden vermeden. Primaat, kardinaal Mitzenti, die het weeshuis had bezocht, werd kort daarna gevangen genomen en reeds een 200 priesters werden door de communistische autoriteiten opgepakt, zonder men wist waar ze zich bevonden. De weeskinderen namen dan zelf het heft in handen en poogden alles om het bestaan van hun instelling te redden. Maar tevergeefs. Alles werd geconfiskeerd. István doet alles eraan om de kinderen onder te brengen bij vrienden en familie, om te voorkomen dat ze in staatsinstellingen terechtkomen. Hij blijft over met een groepje van een 40 jongens, die hem niet willen verlaten en er alles voor over hebben om hem te beschermen. Een tijdje wonen de kinderen ondergedoken aan het Balatonmeer, maar keren snel terug naar Vaats en gaan in stoet de sympathiserende maar machteloze burgemeester opzoeken met de vraag terug in hun huis te mogen wonen. Maar ze worden opgepakt door de politie en een dag opgesloten. De sympathiserende hoofdingenieur van de bouwwerken en de burgemeester van Vaats verwittigden István hoe de priesters meer en meer werden geviseerd. Dit belette István niet om samen met zijn jongens een muur tussen hun huis en de kerkkapel in het geheim af te breken, alsof het een uitbreiding was van de kerk. Kerken konden niet genationaliseerd worden. Eigenlijk kwam deze raad van de ingenieur. En zo vormde de kapel één groot geheel met een grote zaal. István vroeg aan zijn vriend schilder een fresco te schilderen op de achterwand van de zaal van een aartsengel die zich ten dienste stelde van Ons Lieve Vrouw van Banneu. Er volgde een soort van catacombeleven. De jongens vonden 's nachts en 's middags een onderkomen bij vrienden en volgden school. Buiten de schooluren kwamen ze in het weeshuis voor de morgenmis, het studeren, het avondmaal, lof, rozenkrans en aanbidding. De overblijvende meisjes bevonden zich nog aan het Balatonmeer onder toezicht van de trouwe medewerkster van István, Kismama, maar voelden er zich ook niet meer zo veilig. Zij konden ondergebracht worden in het niet geconfiskeerde huis van een van de kanunniken, ook in Vaats.
In de oktobermaand begonnen we een reeks devoties ter ere van de Heilige Maagd. Hoewel de kapel nu 2 keer zo groot was, kon ze het volk niet bevatten. Niet alleen mensen uit Kisvaats, maar ook gelovigen uit Vaats zelf kwamen meebidden en ons hun sympathie betuigen. Wat was ik blij Vasari Atja, een van de oude kanunniken, te zien. Hij had zijn aktetas mee, vol lekkernijen, die hij in de sacristie aan de sassies uitdeelde. En zuchtend zei hij: deze misdienaars, arendjongskes, zijn helden. Zoals Sint Tarsicius, mogen de Heer en de Heilige Maagd jullie beschermen. Ook de hoofdingenieur bezocht me regelmatig. Atja, er is gevaar. De burgemeester heeft me toegefluisterd dat de politie opdracht gekregen heeft u nog nauwer in het oog te houden. Want ze zijn te weten gekomen dat er nog steeds arendjongskes zijn. U moet er gedaan mee maken. Ik heb de indruk dat ze de hand op u willen leggen. Daarom verdwijn zo gauw mogelijk uit Vaats. Dat kan ik niet doen, goeie vriend. Mijn plaats is hier. Ik wist dat dit uw antwoord zou zijn. God zij met u, Atja. Ik zal nooit vergeten wat u voor de weeskinderen en voor de mensen van Vaats gedaan hebt. Op een morgen kwamen 2 sassies verschrikt bij me binnengelopen. Een politieauto stond geparkeerd voor het huis waar de meisjes woonden. Kismama werd in de wagen geduwd en die reed weg in de richting van Budapest. Een slecht voorteken. Dat was altijd hun methode. Eerst de dichtste medewerkers uithoren en beschuldigingen verzamelen. We baden gans de dag. 'S Avonds tijdens het lof kwamen ze terug, bleek en met uitgeweende ogen. Uit haar onsamenhangend relaas kon ik maar weinig opmaken. Waar hebben ze je naartoe gebracht? Naar Pest. Maar ik weet niet waar. Ze hebben me bezworen niets te zeggen. Ik kon me goed voorstellen dat ze haar bang gemaakt hadden en haar bedreigd. Ze kon enkel nog uitbrengen dat men haar over alles had ondervraagd. Kom, eet nu wat en rust uit. Jou kan niets ergs overkomen. Ze zullen je niet meer lastigvallen. Nu komt mijn beurt. Intussen had ik alles zoveel mogelijk geregeld, opdat de sassies het zonder mij konden stellen. Ik vertrouwde hen toe aan mijn nicht Elisabeth, kloosterzuster, die jarenlang de leiding had genomen over het internaat van de katholieke meisjes aan de Universiteit van Budapest. Ze had veel ervaring. Jammer dat ze pas na de nationalisatie bij mij was geraakt. Ik nam afscheid van Imi en moeder die in Maria Remete woonden. Mijn broer was erg verbitterd over de gang van zaken. En hoe zou moeder dit allemaal kunnen dragen? De zielengrootheid van moeder vond ik verbazend. Toen ik haar over mijn toestand sprak en vertelde wat me te wachten stond, antwoordde ze me: "Je hebt als priester altijd gedaan wat je plicht was. Ze kunnen je toch niet kwalijk nemen dat je zoveel weeskinderen hebt opgenomen. Maar ja, dat is de macht der duisternis. Ik zal steeds fier op je zijn, wat er ook gebeuren. Mijn gebeden en mijn liefde zullen je steeds vergezellen." Onder tranen omhelsde ze me en vroeg mijn zegen. Ook mijn ogen waren vol tranen, terwijl ik stamelde: "Lieve moeder, mogen de zegen van de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest op je neerdalen en je zegenen voor al het goede en de liefde die ik van je gekregen heb. Mogen de Heer je belonen voor al je offers die je voor mij bracht. Vergeef me de pijn die ik je ooit heb aangedaan. Ik kon niet meer anders handelen. Jij hebt me geleerd goed te zijn en anderen te helpen." Moeder nam me bij de arm en bracht me naar de tuin, waar tussen twee dennenbomen een kruisbeeld hing. Daar omhelste ik haar voor de laatste maal. Mijn lieve moeder heb ik nooit meer teruggezien. Daar stond ze onder het kruis als de moeder van smarten. Uit een nabije wilg die ze zelf had geplant, vielen de goudgele bladeren door de herfstwind afgerukt. Het was alsof de natuur ook weende. Terwijl ik me langzaam verwijderde, klonken zeven slagen uit de kerktoren. Het was de avondgroet van Maria Remete. Ik vond het vreemd dat op dit ogenblik het lied dat ik ooit samen met Imi geschreven had, nu in mijn oren klonk. We hadden het dikwijls gezongen, omdat moeder het graag hoorde. We hadden het geschreven voor de sassies.
Dit lied werd in het Hongaars geschreven op de melodie van het Vlaamse O kruise de Vlaming, door moeders hand op het voorhoofd gedrukt en in het harte geplant.
Kruis der sassies ereteken, kruis in hun hart gegrift, kruis een glimlach op hun lippen, kruis op hun voorhoofd geprint. Kruis der sassies wapenschild, leid ons in de strijd, leid ons naar de zegepraal, in onze strijd voor het kruis. Lieve moeder, bid voor je zoon. Ga nu, mijn zoon, ik ben met jou. Op je voorhoofd teken ik het kruis van de zegepraal. Wie kon op dat ogenblik vermoeden dat het allemaal bewaarheid zou worden? Een zwaar kruis werd door de sassies getimmerd. We bereiden ons in oktober voor op het feest van Christus Koning. Vrijdagavond onderhielden we ons over de betekenis van dat feest. Zijn koninkrijk is ons koninkrijk. En daarom kunnen ze ons nooit liquideren. Alleen maar tot catacomben leven dwingen. Wij moeten onze man staan en heel ons leven getuigen zijn van onze Koning Christus. Ook als we uiteengeslagen worden. Herinneren jullie zich nog het boek waarvoor ik verteld heb, Het geschonden geweten van Graham Greene? Hoe tijdens de kerkvervolging in Mexico een opgejaagde priester trouw bleef? Ook ik moet trouw blijven en Vaats niet verlaten. Herinneren jullie zich nog het moedig Mexicaanse jongetje dat opgehangen werd en nog de moed had om Leve Christus Koning te roepen? Jullie weten ook dat ik elke avond omstreeks 9 uur mijn zegen zal zenden. Ook als ze me aanhouden, stuur ik jullie elke avond die avondzegen. Zeg dit aan iedereen en laat het ook weten in België aan Arnold Atja, onze dierbare Sassi-vriend. Deze zegen zal ons samenhouden. Ik had het gevoel dat deze zegen hier in de kapel de laatste zou zijn. Die bewogen sprak ik de woorden: mogen de zegen van de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest over jullie neerdalen en steeds bij jullie blijven. Amen. Ook de Sassi's voelden het tragische van dit moment en ze klampten zich aan mijn toga vast. Atja, verlaat ons niet, smeekte ze. Jij bent onze vader en moeder, onze grote broer en vriend, onze koning. Jij bent alles wat we hebben. Ik bleef nog lang voor het tabernakel bidden. Vader, indien het mogelijk is, laat dan deze kelk aan mij voorbij gaan, maar uw wil geschieden. Ik ben bereid mijn leven te geven voor mijn Arendjongskens, voor Hongarije en voor Vlaanderen. Langzaam stakte ik naar de achterkant van de kapel, tot bij het beeld van Onze Lieve Vrouw der Armen, en stak het licht aan. Lieve Vrouwe der Armen, bescherm toch mijn Arendjongskens. Dan opende ik stilletjes de deur van de sacristie. Ik hoorde de adem van mijn twee jongens in hun gezonde slaap. Ik ging op de rand van hun bed zitten. Ook jullie kunnen niet met mij waken. Slaap maar rustig en droomt van ons Sassi-huis. Ik dekte ze toe tegen de nachtelijke kou en stapte naar het venster, want ik hoorde zacht kloppen en dan haastige stappen. Ik knoopte mijn toog dicht en iets ergs vermoedend ging ik naar de kapeldeur. Wie daar? Wat is er gaande? Een zachte vrouwenstem antwoordde: doe de deur open, Atja, het is voor uw moeder. Ze is toch niet ziek? Het antwoord was onzeker, twijfelachtig. Ik begreep het niet. Haastig maakte ik de kapeldeur open. En nauwelijks was ze uit het slot, of ze werd helemaal opengestampt. 4 mannen omringden me en een ruwe stem schreeuwde: handen op! Ik voelde de loop van een revolver in mijn zijde. Achteruit en met uw gezicht tegen de muur. Onbewust deed ik enkele stappen achteruit en wilde voor het tabernakel neerknielen, maar een donkere gestalte schopte me omver. Ze hadden de schakelaar gevonden en plots was de sacristie in volle licht. De revolver bleef me bedreigen. Je bent aangehouden. Gedaan met het rijk van de Arendjongskes, ze grijnslachte. De twee Sassi's werden wakker en keken met ontzetting naar het schouwspel. Alex sprong uit bed, maar de man met de revolver stootte hem terug. Raakt ze niet aan, sprong ik tussen hen. Het zijn onschuldige kinderen. 2 van de mannen trokken zich terug. De kerel met de revolver, blijkbaar de leider, schreeuwde me toe: verroer je niet of ik schiet. En nu vooruit met de wapens. Het was om te lachen. Ik heb slechts 1 wapen, dat daar, antwoordde ik vastberaden. En ik wees naar het groot kruisbeeld. Zo, dat zullen we dan straks wel zien. Sta tegen de muur. Huiszoeking. Ze wierpen alles ondersteboven, zelfs mijn bed werd overhoop gehaald. Ze vonden alleen mijn dagboeknota's en die stopten ze in een aktetas. En nu je toga uit, snauwde de man met de revolver. Ik ben niet van zin mijn toga uit te trekken. Hierop sprongen drie van de mannen op me af en rukten me de soutane van het lijf. Trek nu maar iets aan. Daar ik geen burgerpak voor handen had, trokken ze een pullover over mijn hoofd. Het kledingstuk was nauw en de mouwen te kort. Ze duwden me een muts op het hoofd en deden me de handboeien aan. Zo, dat is in orde. Zie de koning van de Sassis. Gedaan ermee. Ik wist dat ik nu meer dan ooit op onze geboeide koning geleek. Dat ook voor mij de kruisweg was begonnen. Ze duwden me in een grote zwarte auto en twee mannen kwamen naast me zitten. Het was donkere nacht tussen 21 en 22 oktober 1949, toen we Vaats verlieten. Ik bad de droevige mysteries van de Rozenkrans. En we stopten in de beruchte Andrassistraat nummer 60, het bureau van de gevreesde geheime politie. Ze stoten me in een kamertje binnen en namen mijn handboeien af. Het deed deugd me even te kunnen uitrekken. Tegen de muur, hoorde ik de rauwe stem van een politieman. Ik weet niet hoe lang ik daar gestaan heb, onbeweeglijk, met mijn gezicht naar de muur gekeerd. Ik hoor de deuren slaan en brutaal geroep.
Stefan wordt dus in de nacht van 21 op 22 oktober 1949 opgepakt en gebracht naar de beruchte Andrassistraat nummer 60. Vandaag de dag is het een museum genaamd het Terrorhaus, als herinnering aan allen die er werden gevangen en gefolterd tijdens de communistische dictatuur in Hongarije. In de kelderverdieping kan de bezoeker de cellen en folterruimtes bekijken, waar de beulen poogden de wil van de gevangenen te breken. In een van de kerkers hangen de foto's van kardinaal Mitzenti en priester István Rejgötszi broederlijk naast elkaar.
Rejgötszi, kom voor ons staan. Toen ik me omdraaide, zag ik een kleine, dikke man die me onderzoekend bekeek. Zijt u geen priester geweest? Ik ben nog steeds priester en ik zal het altijd blijven voor eeuwig. Dat zullen wij u dan moeten afleren. Kom vooruit. Ze brachten me door een lange gang in een grotere kamer waar verscheidene rechercheurs in burger me aanstonds omringden. Alles afgeven. Ik heb niets meer. Mijn brevier en rozenkrans werden reeds afgenomen. Dat priestergedoe interesseert ons niet. Ontkleed u. Ik trok mijn pullover uit. Wat is dat aan uw hals? Een metalen scapulier, een medaille. De politie rukte het af. Moeder Gods, mocht ik dat toch nog behouden? Een van de mannen draaide de medaille in zijn hand, bekeek ze aandachtig en wierp ze op de grond voor mijn voeten. Wat voor talisman is dat? Waardeloos, zei hij smalend. Toen ze me wilde wegbrengen, ging plots de deur open en iemand kwam in de kamer. Het moet iemand van een hogere rang geweest zijn, want allen sprongen in de houding. Ik maakte van het gunstig ogenblik gebruik om de medaille op te rapen. Zijt u die priester uit Vaats? Vroeg me de chef. We hebben hem kunnen vatten, antwoordden de anderen samen. Waarom hebben ze u aangehouden? Vroeg de chef met een spotlach, terwijl hij me van onder tot boven bekeek. Dat zou ik wel graag weten. Wel, wel, zeg me dan wat u wordt aangewreven. Niets anders dan dat ik 200 weeskinderen opgevoed heb. Breng hem buiten. En zet hem tegen de muur met opgeheven handen. Totdat hij zich herinnert wat hij misdaan heeft. Ze duwden me buiten en zo kwam ik weer in de kleine kamer met mijn gezicht tegen de muur. Hoe lang ik daar gestaan heb, weet ik niet. Alleen herinner ik me dat ik de tijd had om meerdere rozenkransen te bidden en zelfs over de staties van de kruisweg te mediteren. Weet u reeds wat u misdaan hebt? Vroeg de dikke ondervrager me. Nee, ik heb er niet het minste idee van. Tegen de muur en handen omhoog. Was het nog dag of was het avond? Ik had geen enkel benul van de tijd. In mijn lichte pullover rilde ik van de kou. Dan opnieuw ruw geroep en haastige stappen. Reguetzi, u mag van geluk spreken dat het zaterdag is. Bijna middernacht. Anders zou ik u wel leren spreken. De dikke onderzoeksrechter riep naar de cipier me naar de kelder in cel 7 te brengen. Ik hoorde het slot openknarsen. Tot maandag zal men u niet storen. Tijd genoeg om na te denken. En om te bidden dacht ik erbij. Dan sloeg de ijzeren deur dicht. Van vermoeienis en uitputting zakte ik op mijn knieën neer. Het enige meubel in de nauwe cel was een houten brits. Het sterke licht van een reflector deed mijn ogen knipperen. Op de muur zag ik in grote letters gegrift Ecce Homo. Ik kon het haast niet geloven, maar toen ik aandachtig toekeek, las ik opnieuw Ecce Homo. In mijn verbeelding zag ik de lange gang van het Brugse seminarie en het prachtige Ecce Homo-beeld. Hoe dikwijls had ik voor dat beeld stilgestaan, vol bewondering en meelevend naar de boeien en de doornenkroon gekeken. Hoe dikwijls heb ik voor het geboeide Christusbeeld gebeden. Heer, mocht ook ik eens voor u boeien dragen. En nu is mijn wens vervuld, hè, want ook ik ben u vernederd en uitgeleverd aan mijn vijanden. Dank u, Heer, dat mijn jeugdwens in vervulling is gegaan. Te Deum Laudamus. Ik weet dat er niets zal gebeuren zonder de wil van de hemelse Vader. Ik wierp me op de harde brits neer. Wat zou het goed zijn tenminste een deken te hebben, want de gevangeniscel was vuil en killig. Toen ik me uitstrekte, zag ik waterdruppels op het gewelf en ik dacht aan moeders tranen. Wat zal ze wenen als ze verneemt dat men haar priesterzoon heeft weggevoerd? Het deed goed te bedenken dat zoveel voor me baden, niet alleen hier, maar ook al die lieve mensen in Vlaanderen, vrienden en weldoeners. Mijn gezicht was nat. Waren het waterdruppels of tranen? Ik stond op en zegende vanuit mijn cel al diegenen die van me houden en met me meeleven. En dit was mijn kort avondgebed, want ik kon nauwelijks nog mijn ogen open houden van de vermoeienis. Dan keerde ik me naar de muur en viel in een diepe slaap. Plots werd ik wakker geschud en een harde stem schreeuwde in mijn oor. Naar buiten en wassen in de gang. Op de grond vond ik een kom water waarmee ik amper mijn aangezicht even kon verfrissen. Pas nu besefte ik ten volle waar ik me bevond. De cipier stopte me een gamel in mijn handen. Je ontbijt gaan halen in Lopas. Ik liep naar het einde van de gang, waar men een pollepel soep in mijn gamel goot. Daar het brood, wees de cipier naar de grond, waar het brood op een houten plank lag. Ik nam een stuk en liep terug naar mijn cel. De warmte van de eetketel ontdooide mijn verkleumde handen. Het viel me te binnen dat het zondag was, feest van Christus Koning. En zonder mis, hoe droevig. Hoe hadden wij ons in het arendsnest voorbereid op dit feest? Wat kon ik anders dan in de geest de mis opdragen en zeggen aan mijn koning hoe gelukkig ik me voelde, thans beter op hem te gelijken? Ofschoon ik nog geen deel had aan de pijnen van zijn doornenkroon, zijn kruis en zijn dood. Dan begon ik aan het ontbijt en dat deed deugd, want sinds mijn aanhouding had ik niets meer gegeten of gedronken. Na het ontbijt tekende ik 14 kruisjes op de wand van mijn cel en begon ik de kruisweg te doen, gevolgd door de rozenkrans, gans de dag door. De grijze eentonigheid van de dag werd enkel onderbroken door de rantsoenbedeling 's middags en een gamel gekookte bonen.
Dat was eens 's nachts. Daar rond middernacht kwamen ze kloppen aan mijn venster. En ik sliep feitelijk in de sacristie. En natuurlijk, ik vroeg wie dat was. En een vrouwstem heeft de antwoord dat uw moeder is groot ziek. En uw moeder vraagt dat u zo rap mogelijk zult haar bezoeken. Dat was natuurlijk een sluwe manier om mij uit te lokken. En ik kwam dan direct buiten. En ze zijn dan mij direct gezegd dat in de naam van de volksdemocratie zij te aanhouden. En heeft u wapens over. Dus ze hebben mij eens beschuldigd dat ik wapens bij mij hield. En ik zeg, ik heb maar één enige wapen, dat is het kruis en het gebed. Mocht alles doorzoeken, zult u niets vinden. En ze hebben dan alles uiteengegooid. En al mijn schriften en brieven vooral meegepakt. En mijn meditatiesboeken, ik had veel grotere boeken voor meditaties, alles meegepakt. En ik wilde mijn soutane natuurlijk aantrekken, maar ze hebben me niet toegelaten. En ik had feitelijk zo geen echte burgerlijke kleed. Ik heb maar iets aangetrokken wat ik daar vond van de kinderen. En dat was 's nachts natuurlijk. En ze hebben me dan direct gevoerd naar die zeer gekende Andrássy-straat. Daar was zo'n grote gevangenis voor de politieke gevangenen. Het is daarom dat kardinaal Mincenti 1 jaar ten voren werd daar naartoe gevoerd. En natuurlijk hebben alles aan mij afgenomen. Ik had nog mijn rozenkrans nog in mijn hand. En dan mijn scapulier en mijn nek. Dat hebben ze ook afgetrokken. En ze smeten op de grond. En zei ik dan, welke amulet is dat? Ze trachten zo het belachelijk maken. Ik bad zo in mezelf, mocht ik toch mijn scapulier medailletje kunnen terugkrijgen. En kwam mijn hoge officier binnen en iedereen sprong terecht. Op dat minuut beugde ik en raap dat kleine scapulier medailletje op. En ze hebben het niet bemerkt. En dat heeft me zo'n sterkte gegeven. En gedurende Hans mijn gevangenistijd heb ik dat medailletje kunnen behouden.